Les 25. God voorspelde de geboorte van Johannes en Jezus. De laatste profeet in de tijd van het Oude Testament die voor God sprak, was Maleachi. Laten we zijn boek, genaamd Maleachi, bekijken. Maleachi herinnerde de Joden eraan dat de beloofde verlosser zou komen om hen te redden. Hij zei ook dat God, voordat de verlosser zou komen, nog een profeet zou sturen. Deze profeet zou de mensen onderwijzen, zodat ze klaar zouden zijn voor de komende verlosser. Na Maleachi kwamen er 400 jaar waarin God niet door een profeet tot de mensen sprak. Toch was God aan het werk tijdens deze tijd. God was de komst van de verlosser aan het voorbereiden. En eindelijk was de tijd gekomen. God was klaar om te gaan doen wat hij al in de tuin van Eden beloofd had. We beginnen nu in het Nieuwe Testament met een verhaal van een oud Joods echtpaar dat God geloofde en aan het wachten was op de vervulling van de belofte. In Lucas 1, vers 5 en 6 staat het volgende. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. Zacharias en zijn vrouw Elisabeth waren Joden die in God geloofden en zijn woord geloofden. Zij brachten offers in de tempel zoals God Mozes geboden had. Omdat zij God vertrouwden en zo tot hem kwamen zoals hij gezegd had, aanvaarde God hen. En in Lucas 1, vers 7 staat het volgende. Zij hadden geen kinderen, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. Op het moment dat dit verhaal begint, waren zij allebei al erg oud. Zowel Zacharias als Elisabeth waren oud en ze hadden nooit kinderen kunnen krijgen. In Lucas 1, vers 8 tot en met 10 vertelt ons dat Zacharias één van de priesters was in de tempel in Jeruzalem. Lees wat er gebeurde met Zacharias toen hij zijn werk aan het doen was in de tempel. Dit kun je vinden in Lucas 1, vers 11 tot en met 14. Daar staat, plotseling zag Zacharias een engel van de Heer staan, rechts van het altaar, waarop de wierook werd gebrand. Hij wist niet wat hem overkwam en werd bang. De engel zei, wees niet bang, Zacharias. Ik ben gekomen om u te vertellen dat God uw gebed heeft verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen en u moet hem Johannes noemen. Hij zal u en vele andere mensen heel erg blij maken. De engel van God beloofde Zacharias een zoon en zei hem dat hij hem Johannes moest noemen. De Heer wist alles over de zoon van Zacharias, zelfs voordat Elisabeth zwanger werd. God weet alles al van tevoren. Lees maar wat de engel zei in Lucas 1, vers 15 tot en met 17. Daar staat dit. Uw zoon zal een groot man zijn in de ogen van de Heer. Hij mag geen druppel wijn of sterke drank drinken en al voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest. Hij zal vele Joden ervan overtuigen dat zij moeten terugkeren tot de Heer hun God. Hij zal een bijzondere man zijn, een boodschapper met dezelfde geest en kracht als de profeet Elia. Hij zal ouders en kinderen verzoenen en de ongehoorzamen weer op het pad van de rechtvaardigheid brengen. Zo vormt hij een volk dat gereed staat voor God. Het thema wat we hier zien is, God weet alles. God had de komst van Johannes al voorspeld door Maleachi. God voorspelde niet alleen, maar vervulde het ook. Lees bijvoorbeeld maar in Maleachi 3, vers 1, en daar staat... Luister, ik stuur mijn boodschappen voor mij uit, om voor mij een weg te banen. 400 jaar voordat Johannes geboren werd, zei God Maleachi om dit te schrijven over Gods boodschapper. De zoon van Zacharias zou de profeet zijn die de mensen zou voorbereiden op de komende verlosser. De engel noemde de komende verlosser de Heer, een titel die alleen aan God gegeven wordt. De komende verlosser, de redder van de mensen, zou God zelf zijn. Elisabeth wist dat God degene was die het mogelijk had gemaakt dat zij een kind kon krijgen. Dit kun je ook lezen in Lucas 1, vers 24 en 25. Zij was erg dankbaar en gelukkig, Want in die dagen werd er neergekeken op mensen die geen kinderen konden krijgen. Nu zouden Zacharias en Elisabeth op oude leeftijd een zoon krijgen. Het was nu Gods tijd om al zijn oud-testamentische beloften te vervullen over de Verlosser. Luister naar wat er vervolgens gebeurde in Lucas 1, vers 26 tot en met 31. Daar staat: toen Elisabeth in haar zesde maand was, stuurde God de engel Gabriël naar Nazareth, een stad in Galilea. Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef, die nog van koning David afstamde. Gabriël kwam bij haar binnen en zei: ik wens u vrede toe. U bent een gelukkige vrouw, de Heer zij met u. Maria raakte daardoor in de war en werd bang. Zij vroeg zich af wat hij bedoelde. Wees niet bang, Maria, zei de engel, want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. U zult zwanger worden en een zoon krijgen die u de naam Jezus moet geven. God stuurde een engel om een maagd genaamd Maria te vertellen dat God haar gekozen had als moeder van de Verlosser. Maria was een gewone jonge vrouw die God vertrouwde als haar enige hoop voor haar zonde. God koos Maria als moeder van de Verlosser, omdat God doet wat hij wil. Soms geeft hij geen duidelijke verklaring waarom. God is soeverein, hij vraagt aan niemand wat hij moet doen. Dit kun je ook lezen in Psalm 135, vers 5 en 6. Het thema wat we hier zien is: God is soeverein. De zoon van Maria zou de beloofde verlosser zijn. Zijn naam zou Jezus zijn, wat betekent God redt. God had de wereld lief en wilde dat zondaren verlost zouden worden van de straf die ze verdienden. Dit kunnen we ook lezen in Johannes 3, vers 16. Het thema wat we hier zien is: God is liefdevol en genadig. De engel Gabriël vertelde Maria ook enkele belangrijke dingen over haar toekomstige zoon. In Lucas 1, vers 32 staat over Jezus het volgende: hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal hem de troon van zijn voorvader David geven. De zoon van Maria zou niet alleen haar zoon zijn, maar hij zou ook de zoon van God zijn. 600 jaar daarvoor had God deze dingen al aan zijn profeet Jesaja verteld. Lees maar in Jesaja 9, vers 5 en 6, en daar staat: want een kind is ons geboren, een zoon werd ons gegeven, en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: wonderbare raadgever, machtige God, eeuwige vader, vredevorst. En zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van zijn vader David zal hij rechtvaardig regeren. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren omdat de brandende liefde van de Heer van de hemelse legers zich heeft voorgenomen om dit te doen. Als de Zoon van God had Jezus veel namen. Toen we begonnen met het bestuderen van de Bijbel, leerden we over de drie eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest hadden geen lichaam zoals wij. God is geest en heeft geen menselijk lichaam. Maar de Verlosser moest een mens zijn, net als wij, alleen zonder zonde. God stuurde een deel van zichzelf, God de Zoon, om in een menselijk lichaam te wonen. Waarom moest Jezus ook mens zijn? Hij moest een mens zijn, zodat hij ons op ons niveau zou kunnen helpen. Het staat ook beschreven in Hebreeën 2, vers 17 en 18, en daar staat: het was nodig dat Jezus Christus aan ons, zijn broeders en zusters, gelijk werd. Anders had hij niet onze genadige en trouwe hoge priester voor God kunnen worden. Een priester die, als hij met onze zonde afrekent, zowel genadig voor ons als trouw aan God is. Omdat hij zelf geleden heeft en beproeving heeft gekend, weet hij wat het is om te lijden en beproefd te worden. Daarom kan hij ons zo goed helpen. Jezus zou volledig God en volledig mens zijn. Ook vertelde de engel aan Maria dat de Verlosser een directe nakomeling van David de koning zou zijn. Daardoor zou hij koning over Israël kunnen worden. Hij zou voor altijd koning zijn. Lees maar in Lucas 1, vers 32 en 33, daar staat: God de Heer zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren en aan zijn regering zal geen einde komen. God ging doen wat hij koning David beloofd had. God houdt zijn belofte. Het was lang geleden al voorspeld. In Lucas 1, vers 34 en 35 staat dat Jezus geen menselijke vader zou hebben. Maria kon dit maar moeilijk begrijpen. En de engel legde uit dat God de Heilige Geest een wonder zou doen. Waarom is het zo belangrijk dat Jezus geen menselijke vader had? Omdat als Jezus zonder een menselijke vader geboren zou worden, dan zou hij niet de zondenatuur van Adam in zich hebben. Herinner dat geen enkele nakomeling van Adam heilig en rechtvaardig is. Ieder mens in de wereld erft automatisch de zonde van Adam. We zijn alle zondaars, omdat de zonde van Adam is overgegaan op ons. Maar Jezus zou dus zonder zonde zijn. Dit staat ook beschreven in 1 Petrus 2, vers 22. God was de vader van Jezus. God is volkomen, heilig en zonder zonde. Jezus zou geen zondige natuur van Adam erven. Jezus was de volkomen zoon van God, heilig en zonder zonde. Het was onmogelijk voor een maagd om een kind te krijgen, maar voor God was het niet onmogelijk. Maria geloofde de Heer en aanvaarde dat het Gods wil was dat zij op een wonderlijke manier de moeder van de Verlosser zou zijn. Wie was die komende redder? Jezus. Degene die aangekondigd werd in de Hof van Ede, staat beschreven in Genesis 3, vers 15. En Jezus, nakomeling van David, staat beschreven in Jesaja 9, vers 6. En Jezus, de redder, staat beschreven in Jesaja 53, vers 5. En Jezus, de heilige Zoon van God, God de Zoon, staat beschreven in Jesaja 9, vers 5. In onze volgende lessen zullen we nog uitgebreider ingaan op de profetieën en hun vervullingen in Jezus Christus. God gaat door met het tot stand brengen van wat Hij voorspeld heeft. Als God een belofte doet, vervult Hij die ook. Het doet er niet toe hoe moeilijk het is. Het doet er niet toe hoe lang het duurt. God zal iedere belofte tot in detail uitvoeren. God deed wat Hij beloofd had aan Zacharias. In Lucas 1, vers 57 staat dat Zacharias en zijn vrouw Elisabeth een zoon kregen en dat ze hem Johannes noemden, precies zoals de engel gezegd had. In Lucas 1, vers 68 tot en met 79 zingt Zacharias een lied op de geboorte van zijn eigen zoon en op de komst van de beloofde verlosser. Hij zegt in dat lied bijvoorbeeld: "Prijs de Heer, de God van Israël, hij heeft zijn volk bezocht en gered." Zacharias wist dat heel spoedig Gods beloofde verlosser zou komen om de mensen van Satan, van zonde en van de dood te bevrijden. Zacharias vertrouwde dat God de belofte die hij aan de profeten gegeven had, vervullen zou. Iedereen moet verlost worden van Satan en van de zonde die ons leven beheersen en van de dood en scheiding van God. Daarom maakte God het plan om de verlosser naar de wereld te sturen. Abraham was de vader van het volk Israël. Herinner je dat voordat Abraham in Canaan ging wonen, God hem beloofd had dat één van zijn nakomelingen de verlosser zou zijn? Lees maar in Genesis 12, vers 3 en daar staat: "Ik zal degene zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden." Ook al waren er duizenden jaren voorbij gegaan sinds dat God deze belofte had gedaan aan Abraham, God was het niet vergeten. God doet altijd precies wat Hij zegt. Het thema wat we hier zien is: God is betrouwbaar. Hij verandert nooit. In Lucas 1, vers 76 wordt het toekomstige werk van Johannes vermeld en daar staat: "En jij, kind, je zult een profeet van de Allerhoogste God worden genoemd. Je zult voor de redder uitgaan om zijn volk voor te bereiden op zijn komst." De Heilige Geest inspireerde Zacharias om deze woorden te spreken. Een andere verklaring is er niet voor zijn merkwaardige woorden. Johannes zou de profeet zijn die de weg voor de komende verlosser zou voorbereiden. Hij zou Israël aankondigen dat de verlosser spoedig tot hen zou komen. Wie verloste Noach en zijn familie van de zondvloed? Wie bevrijdde Isaac van de dood? Wie bevrijdde Lot van de vernietiging van Sodom en Gomorra? En wie bevrijdde Jozef uit de gevangenis in Egypte? En wie bevrijdde de Israëlieten van de slavernij in Egypte? En wie bevrijdde Israël bij de Rode Zee, toen Farao met zijn leger kwam? Wie bevrijdde de Israëlieten in de woestijn? Alleen de Heer is de grote verlosser. Er is geen andere verlosser dan de Heer. Jesaja 43, vers 11 zegt het heel erg kernachtig. Ik ben de Heer en er bestaat geen redder buiten mij. De verlosser zou God zelf zijn, want een zondig mens zou de mensheid niet kunnen verlossen. Hij zou alleen voor zijn eigen zonde kunnen sterven. De Heer is de grote verlosser van iedereen die op hem vertrouwt. Dit kun je ook lezen in Jesaja 45, vers 22. Zacharias zei dat als de redder zou komen, hij de mensen zou laten zien hoe hun zonden vergeven zouden kunnen worden. Lees maar in Lucas 1, vers 77, daar staat: en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven, in de vergeving van hun zonden. God kan en zal geen zonde vergeven, tenzij de prijs voor de zonde geheel betaald is. De straf voor de zonde is eeuwige scheiding van God. Hoe kon er dan voor de zonde betaald worden? Hoe kunnen zondaars vergeven worden en gered worden van de eeuwige straf? Zacharias zei dat de redder dat allemaal duidelijk zou maken. In Lucas 1, vers 78 en 79 wordt beschreven dat de verlosser zou komen als de opkomende zon in de morgen. God ging de mensen uit de duisternis bevrijden. Zacharias zei dat de verlosser in de wereld zou komen om het licht voor alle mensen te zijn. De verlosser zou zijn als de zon, die na een donkere nacht opkomt om overal aan alle mensen licht te geven. Hoeveel zonnen geven licht aan de aarde? Maar één. Hoeveel verlossers beloofde God te zullen sturen? Maar één. God beloofde niet om verschillende verlossers te zullen sturen. Eentje voor ons en een andere voor mensen in andere delen van de wereld. God beloofde één verlosser die het voor ons mogelijk zou maken om tot God te komen. Hij zou licht brengen voor de hele wereld, voor iedereen. Toen Johannes opgegroeid was, woonde hij in de woestijn. Hij woonde daar totdat het Gods tijd was om Gods boodschap aan Israël te verkondigen. Johannes geloofde God. Hij wist dat hij een zondaar was, maar hij kwam tot God met de dieren en bloedoffers. Hij vertrouwde God dat hij hem van de eeuwige straf redden zou. Johannes geloofde dus in de komende verlosser. Johannes zou de laatste profeet zijn die Israël de komst van de verlosser zou aankondigen. Jezus, de komende verlosser, zou een nakomeling van Abraham, Isaac, Jacob en David zijn. God had hem beloofd dat de verlosser uit hun familie zou komen. Dit staat ook beschreven in Matteüs 1, vers 1 en 2. God had alles voorbereid wat er zou gaan gebeuren met de redder, zelfs voordat hij in de wereld kwam. Duizenden jaren voor zijn geboorte waren de beloften gedaan. En nu kwamen ze uit. In Jesaja 9, vers 5 staat zo'n belofte en het zegt: want een kind is ons geboren, een zoon werd ons gegeven, en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: wonderbare raadgever, machtige God, eeuwige Vader, vredevorst. De profeten wisten niet altijd precies waarvan zij spraken, maar dat maakte niet uit. Deze beloftes werden vervuld in Jezus Christus. Jezus zou, toen hij volwassen was, ook de Christus genoemd worden. Christus is een Grieks woord en dat betekent de gezalfde. Een gezalfde is iemand die door God apart is gezet voor speciale taken. En Christus is ook de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Messias. Dit woord betekent ook gezalfde. Jezus zou verschillende belangrijke taken gaan vervullen. Voordat we naar deze taken gaan kijken, is hier een voorbeeld ter verduidelijking. Laten we een vrouw als een voorbeeld nemen. Een vrouw is een echtgenote van haar man. Maar ze is ook moeder van haar kinderen. Daarnaast is zij lerares op een school en verzorgt ze als dochter haar vader. Het is één en dezelfde vrouw, maar zij vervult verschillende rollen tegelijk in haar leven. Op dezelfde manier zou ook Jezus verschillende taken gaan vervullen tijdens zijn leven op aarde. Jezus Christus was als Gods gezalfde apart gezet. Hij had de volgende belangrijke functies. Hij zou Gods profeet zijn. Hij zou hoge priester zijn. Hij zou koning zijn. Als Gods profeet zou Jezus de mensen vertellen over Gods weg om van Satan, zonde en de eeuwige straf bevrijd te worden. God stuurde Jezus ook als de laatste grote hoge priester. Herinner je je nog dat de hoge priester het bloed van dieren in het heilige der heiligen bracht, zodat de zonden van de mensen vergeven konden worden? En ook zou Jezus de regerende koning worden, de nakomeling van koning David. Alleen van Jezus zegt God dat hij de Christus, de gezalfde zou zijn. Niemand anders kan deze positie innemen. Naast deze drie functies die Jezus had, waren er nog een aantal taken die Jezus zou komen vervullen. Jezus zou ook op aarde komen als voorbeeld om de mensen Gods karakter te tonen. Om hen te laten zien wie God werkelijk is, hoeveel hij om hen geeft en hoe hij de dingen ziet. Op die manier konden de mensen God leren kennen. God zelf kwam in een lichaam wonen en leefde onder de mensen. Staat ook beschreven in Johannes 1, vers 14. In Johannes 14, vers 9 vertelt Jezus aan een van zijn volgelingen het volgende. Ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Jezus sprak hier, kijk naar mij, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Jezus zou de perfecte afspiegeling van God zijn op aarde. Maar er was nog een andere voorbeeldtaak die Jezus zou vervullen tijdens zijn leven op aarde. Ja, Jezus is God, maar hij zou ook volledig mens zijn. Hij zou zijn heerlijkheid afleggen en hij zou naar ons niveau komen. Lees Filippenzen 2, vers 6 tot en met 8 en daar staat Jezus, die hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Jezus zou als mens naar de aarde komen om de mensen te leren hoe een leven in eenheid met God eruit ziet. Hij zou komen om te tonen hoe een mens kan leven die weer in eenheid en harmonie met God leeft en vervuld en geleid wordt door de Heilige Geest. Net zoals Adam in het begin in eenheid en harmonie met God wandelde, zo zou Jezus ons opnieuw tonen hoe een mens kan leven die teruggebracht is in eenheid met God en zich laat leiden door de Heilige Geest. In de Bijbel wordt Jezus ook wel de laatste Adam genoemd. God zou maar één verlosser voor zondaren naar de wereld sturen. God houdt zijn belofte. Alleen Hij is God. Alleen Hij kan de mensen van hun zonde bevrijden.